Geliefde gemeente, het woord voor onze overdenking vindt u in de u voorgelezen psalm, psalm 139. Psalm 139, het zevende vers, het eerste gedeelte. Psalm 139, vers 7a, daar spreekt het woord van de Heere aldus. Waar zou ik heen gaan voor uw geest? Tot zover. Zo de Heere wil en we leven, hopen wij volgende week zondag de dood van de Heere te verkondigen. En het is gebruikelijk om in die week daarvoor, die zondag daarvoor, een woord van voorbereiding te spreken. Dat is een goede gewoonte, hoewel eigenlijk elke zondag een voorbereiding is. Want God de Heere zendt zijn woord daartoe uit. En in dat licht gezien zou je zeggen, dan valt de nadruk niet alleen op het heilige avondmaal, maar ook op de heilige doop en in zonderheid ook op de verkondiging van het woord van God. De boodschap van het woord van God. Die psalm die wij hebben gelezen is een heel wonderbaarlijke psalm. In die psalm daar lees je wat van Gods alwetendheid. Staat er boven geloof ik de goddelijke alwetendheid. Dat de Heere alles weet. En zelfs onze gedachten, zodat als we nog geen woord hebben gezegd, de Heere al weet wat we gaan zeggen. En wat de achtergrond van alles is. Dat geldt in alle dingen. Dat geldt ook van zijn woord en heilig sacrament. Dat hij onze harten kent. En weet wat in ons is. Hoe onze persoonlijke verhouding daar tegenover is. En zijn mag, dat weet de Heer. Maar die psalm die spreekt ook van Gods overal omtegenwoordigheid. God weet niet alleen alles, maar hij is er ook bij. De dichter zegt, waar ik ook heen ga, en hebben het gezongen. Achteruit, vooruit. Omhoog, omlaag. In de zee of in het graf. U bent er. De vlucht wordt mij belet, zegt u. Want ik ben aan alle kanten bezet. De Heere is overal ontegenwoordig. In de hemel en op de aarde. En onder de aarde. En in de zee. En al zou de gedachte opkomen, de duisternis zal mij immers bedekken. Dan is de nacht een licht om mij. Dan is daar opeens het besef, hij is er ook. Hij is er ook. Ook in het donker. Waar niemand mij ziet. Ook als ik misschien zou denken dat ik van God en mensen verlaten ben. Dan opeens is daar die werkelijkheid voor het geloof. De Heere is bij mij. Hij weet het. Hij kent alle dingen. Dat alles is hem zo groot en zo wonderbaar dat hij moet zeggen, Ik kan er niet bij. Ik kan het niet bevatten. Met mijn kleine verstand kan ik dat allemaal niet beslaan. Die alwetendheid en die alomtegenwoordigheid van God, die nergens uit te sluiten en die nergens in te sluiten is. Waar zou het heen gaan voor mij, zegt de Heere? De hemel en de aarde kunnen hem niet bevatten. Hoe zou de kleine mens dan kunnen denken dat hij buiten het gebied en de macht van de Heere kan verkeren? En die man die gaat nog verder in die psalm. Hij gaat de Heere prijzen omdat hij op zo'n wonderbaarlijke, diep ingrijpende wijze gemaakt is. Hoe God hem het leven gegeven heeft in de schoot van zijn moeder. En dat de ogen van de Heere daarop waren, op die ongeformeerde klomp, op die mens in beginsel, op dat embryo. O, hij zegt, Heere, uw werken zijn zo wonderlijk. U zag alles. U zag die kleine groeiende vingertjes en teentjes. Die hele kleine potjes wat de benen moeten worden. Ik leek wel op een borduur zo. Diep verborgen als in de aarde. Maar u was erbij. Alles was u bekend. U had het boek voor u, waarin alles opgetekend staat. Hij is blij, omdat hij er zijn mag. Dat hij er is. Niet zomaar. Je hebt mensen met veel of minder tegenslag. Die, als ze over het leven praten, dan zeggen ze: ja, en toch man, het leven is toch waard om geleefd te worden. Beslist. Ik heb heel veel meegemaakt. Ik heb veel tegenspoed gehad. Maar toch, om nou te zeggen: nee, het leven is waard om geleefd te worden. En dan bedoelt men dat vaak buiten God. Dat er nog zoveel dingen zijn. Men kan een goed huwelijk hebben en geslaagde kinderen en aardig werk enzovoort. Nou ja, gewoon. Ook allerlei tegenslagen en tegenspoeden in het leven. Maar de mens maakt dan de balans op en dan zegt hij: ja, toch. Het leven is het waard om geleefd te worden. Dat zeggen ze niet allemaal. Staat ook in het boek Job. Dat er zijn er die zo naar de dood zoeken als dat een schatgraver naar goud zoekt. En het niet vindt. Dat ook. En er staat ook van de man in de Bijbel die zegt: beter is de dag van de dood dan de dag dat iemand geboren wordt. Bedoelt deze man nu dat hij het zo blij is dat hij er is, dat hij de Heer erom looft, zo in het algemeen van: ja, het leven heeft wel up en downs, maar ja, goed. Alles bij elkaar genomen, ik zou het niet hebben willen missen. Nee, dat bedoelt hij eigenlijk niet. Hij bedoelt met het oog op God. Hij bedoelt met het oog op Gods belofte, op Gods genade, op zijn Christus. Dat was de diepste reden van zijn blijdschap. Dat hij naar het welbehagen van God daar deel aan mocht krijgen. Aan die wonderbaarlijke God. Die schepper van hemel en aarde, die niemand bevatten kan en die toch naar hem heeft gezien en zijn handen naar hem uitgestrekt. Hij vindt het kostelijk om daarover te denken. Hij vindt het machtig om dat alles, al is het dan maar van verre, te beschouwen, te aanschouwen. Het is ontelbaar. Als die naar bed gaat, is de Heere er. Als die opstaat, is de Heere er nog. Met zijn wonderen en tekenen. En er staat er ook nog een stukje in deze psalm. Je zou zeggen, dat is nogal aangepakt. Dan vraagt hij aan de Heere of dat de Heere de goddeloze maar wil wegdoen. En dat de moordenaars, de mannen van het bloed, maar mogen wijken. Is dat niet erg hard, haatdragend? Nee, helemaal niet. Hij heeft het oog op de glorie, op de eer van God. Hij heeft het tegen diegenen die schandelijk van de Heere spreken. En die in plaats van de Heere te verheffen, de kwaad. Sprekers verheffen, de vijanden, die in de hoogte steken. Hij gaat zo ver dat hij zegt, Heere, zou ik niet haten die u haten en verdriet hebben in degene die tegen u opstaan? Het gaat niet over gunnen of niet gunnen. Het gaat niet over het feit dat de Heere zo goed is dat hij zijn zon doet opgaan over bozen en goeden. Maar het gaat daarom dat die trouwe Heere waard is om erkend te worden. En dat alle boosheid en lastering tegen hem snijdt de man door de ziel. Hij verlangt ernaar naar die aarde waar geen goddeloze meer zijn zal. Hij zegt het niet omdat hij zelf zo goed en braaf is. Want hij sluit de psalm met de bede. Heere, doorgrond mij toch en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. En kijk eens of er bij mij een verkeerde weg is. Kijk dan maar op die eeuwige weg. Op die rechte weg. Dat is in het kort. Of dat zijn in het kort enkele gedachten uit deze grote, diepe psalm. Maar wij moeten nu naar dat tekstwoord. Waar zou ik heen gaan voor uw geest? Hoe bedoelt deze man dat? Nog wat anders. Kunt u zich indenken dat een mens blij kan zijn met het feit, met de wetenschap, dat God alles weet en overal bij is. Kunt u zich dat indenken? Nou ja. Nou ja, je bent vaak nog ineens blij als je vader of je moeder of een ander erbij is of overal bij is. Nou ja, dat kan ik begrijpen. Als je bedoelt, ik wil ook een klein stukje privé hebben, kan ik dat best begrijpen. Maar ik bedoel nu wat anders. Ik bedoel nou wat je ook al bij de kleine kinderen ziet. Vader en moeder laten niet altijd merken dat ze er erg in hebben. Maar dan kom je in de kamer of de keuken binnen en dan zie je aan het gezicht van de kinderen dat ze wat gedaan hebben. Ze hebben een snoepje gepakt. Of ze hebben in de kast gezeten. Of op de aanrecht gestaan. Of ze hebben net de scherven van een kopje of van een glaasje weggemoffeld in de vuilniszak. En dan zie je opeens, of gelijk het gezicht weer in de plooi. Nou ja, vader en moeder, die beginnen meestal niet gelijk. Wat heb je jou gedaan? Nee, de schrik is soms al genoeg. Maar dan ben je niet blij als het eens je vader of moeder binnenkomt. Zo is het ook als je... Als je... Als je wat doet als je groter geworden bent. Hè? Je doet iets wat vader en moeder eigenlijk niet goed vinden. En zolang vader en moeder nou iets vermoeden, dan is het vervelend, maar ze weten het eigenlijk niet. Maar als je nou op hete daad betrapt wordt. Wat vervelend. Wat vervelend dat mijn moeder dat nou net gezien heeft. Akelig. Ja, ze dacht het natuurlijk wel, maar nou heeft het gezien. Nou kan ik niet liegen. Nou kan ik niet zeggen van, ja, het is niet waar. Akelig. Ik zei voor eens in de periode van dienst, soldaat zijn. Nou, dan heb je natuurlijk allerlei jongens. Van allerlei karakter, maar we zijn ergens allemaal van ene lap gescheurd. En dan werd er wel eens wat uitgebraakt, dat begrijp je wel. En dan zei ik wel eens, zo onder ons, zou jij dat nou durven zeggen waar je moeder bij is? Of je meisje? Nee, nee, natuurlijk niet. Ik heb zo'n moeder. En mijn meisje? Nou, daar mag niemand aankomen. Zo'n meisje! Jo, dat moet je nou ook niet doen. Doe het nou ook niet. Ja, vaak zei men dan nog wel. Je hebt gelijk. Ja, waarom doe je dat nou eigenlijk? Hè? Een beetje groot opdoen. Ik denk dat jij een kleur zou krijgen als vuur. Als je meisje hoorde wat jij hier nou gezegd heeft. Of je moeder. Zo min. Ja, maar zo meen ik het allemaal niet. Nee, maar dan moet je het ook niet zeggen. Het is onder mensen al vreselijk pijnlijk om betrapt te worden. Tenminste, als je iets doet wat niet goed is, dan tracht je het te verbergen. Stel nou eens voor dat er mensen waren die alles wisten. Nou, dat zou een daar zou je zeggen. Die mensen die moeten ze opbergen, doodmaken, zo gauw mogelijk. Want dat lijkt me zo verschrikkelijk, dat mensen alles weten. Stel maar voor dat je eigen moeder zou weten wat jij allemaal denkt. Denk eens dat je meisje of je jongen, dat die weet wat je denkt. Ja, gedachten. Gelukkig zou je zeggen dat de meeste gedachten... De kwade gedachten er niet uitkomen, die blijven ergens opgesloten in de mens. Maar ik heb ook eens gedacht, ja, als dat nou zo afgerold werd, wat er op ene dag door een mens heen kan flitsen aan gedachten, zou jij je doodschamen. Vooral als er één bij was, als er nou eens één goede bij was. Een goed mens, die nooit iets verkeerds dacht. Dat zou het ergste zijn. Als je nou zou zien dat bij alle mensen, dat er nog bij waren die slechter zijn dan jij, dan zou je daar nog een beetje aan optrekken en zeggen, nou, ja, ik ben de enige niet. Je zou het niet graag willen. Dat iemand... Alles weet. En overal bij is. Maar als er nou eens wel iemand is die alles weet en overal bij is. Wat bestaat zo iemand? Ja, dat is God. Dat is God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Alwetend. Alomtegenwoordig. Almachtig. Geloof je dat? Wees nou eens eerlijk. Heb je de ontdekking gedaan in je leven dat je eigenlijk een atheïst bent, een godlogenaar? Nou ja, niet met woorden. Maar met je werken. Ik ben veel banger voor vader en moeder, voor vrouw of man. Dat die jou snappen. Dat die je betrappen ergens op. Dan voor God. Jij denkt, wij denken, als een vader of moeder of als niemand het weet, als het donker is, of hoe dan ook, nou ja, dat zit wel goed. Dan halen we opgelucht adem, gelukkig, niemand heeft het gezien. Nou, wat geloven wij daarvan dat de Heere erbij was? Wat geloven wij daarvan? Dat hij het niet alleen weet, maar ook zag dat hij naast ons stond. Jong. Heb je wel eens voor God beleden? Heere, het is alleen genade als ik geloof in u, dat u er bent. Dat u er zijt. Dat u erbij bent. Want ik verloochen het duizenden malen in mijn leven. Dat ik opgelucht ademhaal terwijl de adem in mijn keel moest stokken. Heere, ik ben zo bang geweest dat mensen dit of dat zouden zien of weten. Maar ik ben een grote dwaas. Ik had eerder mogen beven voor u. Die alle dingen weet en ziet en kent. Oh, wat kun je daar toch uit opmaken, mensen, dat wij zondaren zijn. Dat we zondaren zijn. En dat al weten we bepaalde dingen, dat ze nog geen praktijk zijn in ons leven. Zalig is hij die ook met die ontdekking de toevlucht mag zoeken bij de genade Gods in Christus Jezus. Waar zou ik heen gaan voor uw geest? Hoe bedoelt die man dat? Is die net zoals een kat in het nauw? Of als een muis of een rat die opgesloten zit en die zo tegen de steile wand aan klimt. Omdat de doodsangst het arme dier aangrijpt. Is het iets van iemand die langzaam alle wegen ziet toegemuurd? Zoals je leest in Psalm 142, ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Terwijl de dood me voor ogen scheen. Nee, dat is het niet. Zo zegt hij het niet. Zo bedoelt hij het niet. Hij bedoelt het niet zo. Waar moet ik nou toch heen? Hoe kan ik nu ontsnappen? Hoe ontkom ik aan die alwetende en alomtegenwoordige God? Hoe raak ik hem kwijt? Zo is het meestal wel bij een mens. Toen Adam en Eva gezondigd hadden, voelden ze zich opeens doodongelukkig, bang. En ze gingen direct heen. Ze slopen of holden weg om zich te verbergen voor de Heere God. Ze hebben gezegd tegen elkaar, hoe kunnen we ontsnappen dat de Heere ons niet vinden kan? Dat hij ons niet krijgen kan? Ja, ik weet het ook niet, laten we wegkruipen. Zijn dat nou Gods schepselen? Die de Heere hebben bewonderd in zijn wijsheid, in zijn macht, in zijn majesteit en in zijn wonderbare werken. Zo was het.
Ze kende de heren aan de wind en de hart. En nou?
Hoe zullen we weg kunnen komen? Hoe zou die ons niet kunnen vinden? Waar gaan we heen? Laten we maar het bos in vluchten. Onder de struiken. Misschien dat hij ons daar niet vinden kan. Voel je het aan? Geluid die overgang, hè? Je zou zeggen, eerst kon Adam wel zingen op bergen en in dalen. Ja, overal is God. En nou gelooft hij er niks meer van. De angst grijpt hem aan en hij denkt, hoe kan ik een veilig heenkomen vinden? Maar je zou zeggen, hij wist dat toch? Hij wist toch dat God geen mens was? En dat de Heere God toch zo'n volmaakt, oneindige geest is? Hij wist toch wel dat die God die alle dingen geschapen had en bij name kent, dat die God hem zo tevoorschijn kan trekken? Ja, maar zo is het met ons nou ook. Dan bedoelde ik nou straks, we weten het wel. Ergens weten we het wel. Het is niet voor niks als een mens in grote nood zit, dat hij tenslotte vaak, o God, help alsjeblieft, roept. Of een schietgebedje doet. Je kunt zeggen, dat is niet echt. Nee, maar ergens zit er misschien toch dat in dat onderbewustzijn die wetenschap van die oppergezagvoerder. Maar zo dwaas is nou de mens geworden, zijn wij geworden. Wij hebben het van onze kinderen tijd daarvan gehoord. Maar denk je dat een kind dat bijvoorbeeld een snoepje uit moeders tasje haalt, denk je dat zo'n kind dan denkt, ja, maar de Heere die ziet het wel. Nee. Als moeder het maar niet ziet. En als hij het een of andere kwaaie ding doet, een ruit ingooien of weet ik wat voor ondeugd, dan denk je bij mijn eigen, gelukkig hoor, niemand heeft het gezien. Toch weet je dat de Heere alles ziet. Hoe moet dat dan? Nou, dat zie je nou precies bij Adam ook. Hij weet het wel. Hij heeft het gemerkt, hij heeft het gekend dat de Heere God alomtegenwoordig is. En opeens, in zijn uitleving, daar ruts, daar vliegen ze weg, daar gaan ze heen. Dat hele leven van de mens staat eigenlijk in het teken van een vlucht. Hij vlucht weg. Elke keer vlucht hij weg. Hij wil zich ergens verbergen. Hij begint erg in. Toch weet hij het wel. Maar er is die stem van de Heere God uit de hemel. Kain, waar is je broer? Nou, ben ik mijn broeders hoeder? Ik ben toch geen oppas op mijn broer? Hij is oud en lijs genoeg. Ja, mijn jongen, weet je dan niet dat de Heere God er ook bij was? Toen de aarde het bloed van je broeder indrong. Daar zie je nou de mens. Daar zie je nou jezelf. Heen gaan. Waar moet ik heen gaan? Als je in de Bijbel bladert, dan kom je dat telkens tegen. Zij gingen heen. Waar naartoe? Van de Heere af. Ze gingen heen naar de heidenen, naar de afgoden, naar de tovenaars, naar de waarzeggers, naar de Baal. Ze gingen heen nadat hun lijden was en ze verlieten de Heere. De Heere zegt, ik heb kinderen grootgebracht, ja. Maar waar zijn ze nou gebleven? Waar zijn ze gebleven? Ze stuiven alle kanten uit. En ze gaan overal naartoe. En er is niemand die zegt, kom, laat ons wederkeren naar de Heere. Laat ons voor hem buigen. Altijd maar heen gaan. Ja. Zo is het eigenlijk nog. We zijn in de kerk. Dat heeft God gedaan. Dat heeft God gedaan. Dat hij zulke ondeugende, afkerige mensen in de kerk brengt. Maar onze menselijke natuur, die al zo verdorven is, die wil dat eigenlijk niet. Die wil heen gaan. Ergens anders heen. Uiteindelijk wordt mij vaak de grond te warm onder de voeten. En waar de grond met te warm onder de voeten wordt, daar wil ik vertrekken. Nee, het vindt mij niet. Is dan deze man? Deze man, is die dan zo bang dat hij net als die kat in het nauw rare sprongen doet, dat hij zegt, och, waar moet ik nou toch heen? Oh, ik kan nergens meer heen. En dat hij wanhopig om zich heen kijkt, dus dat hij ergens een openingetje ziet om erheen te kruipen. Bedoelt hij dat? Nee, dat is nou het wonderlijke in deze psalm. Dat is het grote, dat is het onbegrijpelijke. Dat deze man er blij mee is. Hij bedoelt het niet negatief van, oh, waar moet ik het zoeken, waar moet ik heen? Nee. Hij bedoelt het eigenlijk zo. Heren, waar ik ook heen ga, in de hoogte, in de diepte, in het onderste van de zee, ja, tot in het graf toe. U bent er. U bent er. U bent erbij. Uw geest is erbij. Uw heilige geest. Uw ganse wezen weet ervan en is erbij. Waar zou ik heen vliegen voor uw aangezicht? Niet nodig. Ja, maar dan is dat toch wel een heel aparte man. Dat is dan toch wel een bijzondere man. Die zegt, ja, maar... Ik ben blij dat God alles weet. Ik ben blij dat ik geboren ben. Ik ben blij dat God gedachten lezen kan. Dat God precies weet hoe ik inwendig en uitwendig in elkaar zit. Daar ben ik zo blij mee. Als ik eraan denk, dan is het mij zo kostelijk, die gedachte van God. Zelfs in de diepste duisternis. Voor hem ligt de nacht als de dag. En de duisternis verduistert voor hem niet. Dat is een heilige man geweest. Dat is een goede man geweest. Dan moet je toch wel vast in je schoenen staan. Om te zeggen, waar zou ik heen gaan voor uw geest? Overal bent u, heren. In plaats dat je zou zeggen, hoe kan ik mijn vegenlijf redden? Hoe weet ik me met God en met eer te bergen? Hoe moet het als God de Heer opstaat, als de alwetende, de alomtegenwoordige, om ieder woord en iedere gedachte in het gericht te brengen? Dan zal ik toch roepen tegen de bergen, valt op me en tot de heuvelen bedekt me, want ik ben zo bang. Ik ben zo bang. Als dat realiteit wordt.
dat de Heer komt op de wolken van de hemel, of als wij sterven gaan. Als dat echt waar gaat gebeuren,
ja, maar dan kun je toch niet blij zijn. Dan moet je toch zeggen, waar moet ik wegkruipen? Ik kan me niet verantwoorden voor God. Dan, je zou zeggen, ja, dat is gewoon. Dat is gewoon. Gewoon is het eigenlijk niet. Maar dat brengt ons zondaar zijn mee. Onze vijandschap. De Heere Jezus zei tegen de mensen. Nee, tegen zijn eigen discipelen. Willen jullie ook niet heen gaan? Zoals al die anderen. Die vonden de boodschap zo hard, zo akelig. Die zei, nee hoor, wij gaan wel ergens anders heen. We gaan wel naar een andere rabbi. Wilt gij ook niet heen gaan? En toen zeiden ze, nee, toch niet. Tot wien zullen wij anders heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Waar zou ik dan heen gaan voor uw geest? Is die man dan zo blij? Omdat hij zo goed is. En omdat hij zo zondeloos en zo heilig is, dat hij niet bang hoeft te zijn voor de Heer. Dat de Heer hem wel binnenste buiten kan keren. En dan zal de Heer niks vinden. Is het daarom? Is het daarom dat hij misschien aan het heilige avondmaal van het Pascha deel mag nemen? Omdat hij, nou ja, het kan lijden. Het kan lijden. Net zoals Jacob die zei triomfantelijk tegen Laban, toen Laban zei, ja, en jullie hebben nog gestolen ook, want ik ben mijn kleine terenvingertje ben ik kwijt. En daar hecht ik aan. Wat, zei Jacob, moet je nog beschuldigen ook? Bij wie je dat vindt, als dat waar is, als je bij iemand vindt, dan neem je maar mee. Zie maar, dit is doodschuldig, of hij moet maar een slaaf zijn, of een slavin. Zo overtuigd was hij van zijn eigen. Maar hij wist niet dat zijn liefste vrouw, Rachel, dat die dat terafilletje gestolen had. Als Rachel dat gehoord heeft, dat zou ze hebben zitten schitteren, innerlijk. O man, wat zeg je nou? Nou is het afgelopen. En door een list gelukte het haar om op de kameel te blijven zitten. Want ze had het terafimmetje had ze in de zadeltas verstopt. Kijk, als een mens in het gewone leven zegt, nou dat heb ik niet gedaan. Dan gebruikt hij grote woorden. Dan zegt hij, God is mijn getuige. En zo waar dit en zo waar dat. Nou, dan is het net een dingetje, zeg maar zeggen, waar hij heel goed bewust van is dat hij daar niet van weet of dat hij dat niet gedaan heeft. Ik hou niet van die sterke manieren van uitdrukken. Waarom niet? Omdat we door de bank genomen, over het geheel genomen, deugen we toch al niet. Dus het geeft eigenlijk geen pas om als het dan over een of ander dingetje loopt, om dan van die gewone of dan van die ongewone grote woorden te gebruiken. Even nou, nee, zeg dan maar gewoon nee of ja. Maar nou God, deze man moet dan toch wel heel zeker weten dat het goed zit met hem. Dat hij daar nog blij mee kan zijn, dat of hij nou 's nachts of overdag, thuis in de stad of op de hei, dat waar hij ook is, op zijn werk of in zijn thuis. Die zegt nou, u bent toch overal bij. Ik kan toch nergens heen gaan waar uw geest niet is. Dat is wel even. Nee, geliefde. Je zoekt het toch verkeerd. Deze man, deze David, was ook een mens die gezongen heeft. Ontzondig mij met hiervan. Ik ben melaat en onrein. Delg, delg toch uit mijn schuld en mijn overtredingen. Deze man heeft ook gezongen. Met snarenspel. Sla de zonde toch nimmer ga, die mijn jongheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in genade. Deze man heeft ook gezegd, 1000 zorgen, 1000 noden kwellen mijn angst. Alle hart. Deze man was ook zeer verlegen. Hij zei, zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heer. Is dan zo'n man blij met het feit dat waar die ook heen gaat, de Heer er is. De Heilige Geest erbij is. In de hemel en in de hel, in de hoogte en in de diepte, in het leven en in de dood. Is die daar nou blij om? Ja. En niet omdat hij zo goed is. Niet omdat hij volmaakt is. Niet omdat hij zegt, ik kan wel gaan. Met of zonder God. Of ik kan wel blijven zitten voor het heilige avondmaal. Want ik deug toch niet. Of ik kan wel gaan. Want ik ben een nette man. Of een nette vrouw. Nee, daarom niet. Waarom dan wel? Omdat hij weet, erachter gekomen is. Dat God goed is. Voor zo'n slecht mens. Omdat hij erachter gekomen is dat die rechtvaardige God, waar Adam en Eva voor weg wilden vluchten, waar we allemaal voor op vlucht zijn. We gaan de confrontatie uit de weg. Omdat hij weet, milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Omdat hij weet, ja, die God straft wel. Echt waar? Ja. Let er maar op in het leven, hoor. Kijk maar naar je eigen. Wat geeft de zonde een bitterheid? En een ellende. Een onrust. Wat heeft David ook allemaal meegemaakt? Het zwaard zal van uw huis niet wijken. Maar de Heer had gezegd door de profeet, je zonden zijn vergeven. Daarom krijg je nog wel een tik op je vingers. En een goeie ook soms. Maar je zonden zijn nu vergeven. En nu was het die geest van God, die geest van Christus. Die in David dat gewerkt had. Dat hij op die belofte van God, op die toezegging, zou leunen. Hij zegt niet, Heere, gedenk aan het woord dat ik tot u gesproken heb. Hij zegt, Heere, gedenk aan het woord dat gij gesproken hebt tot uw knecht. Waarop ge mij hebt doen hopen. Nou weet hij dat. God weet alles. God weet ook zijn verkeerde gedachten. God weet ook wat er gebeurd is met de volkstelling. God weet ook wel wat er gebeurd is met Bathseba en Uria. Weet God. Maar, en dat geloof daar. die God ons ook in Christus, die getrouw, die opzoekende God, die tegen die wegvluchtende kinderen zegt, keer nochtans weder en ik zal je afkeringen genezen. Die een maar vergetende man zegt, jij bent die overtreder. Jij hebt mijn gebod overtreden. Je hebt grotelijks gezonden. Dan zou je zeggen, ja, maar dan zou ik toch bang zijn. Dan zou ik toch zeggen, ja. Ja. Maar dan zou ik toch liever zelf overtuigd zijn dat ik nooit geen kwaad gedaan heb. Waarom denk je dat? Nou, dat vind ik zekerder. Ja, nou, dan moeten we toch maar wagen op een ander. En, ja, dat kan ik nou goed begrijpen dat je dat denkt, hoor. Ik kan zo goed begrijpen dat je denkt, ja, alles goed en wel. Je kan zeggen wat je wil, dat God barmhartig is, dat God genadig is, dat hij zijn belofte gegeven heeft. Dat hij, wij weten, Nieuw Testament is, dat hij zijn enige geboren zoon niet gespaard heeft, maar... Het zal wel waar wezen, maar ik zou toch liever zelf voor mezelf overtuigd zijn dat God het mij niets kan aanmerken. Dat zou ik toch liever. Dat zou me zekerder lijken. Ja. Kijk, iemand die kan dat tegen je zeggen, jongen, je hoeft je niet geen zorgen te maken hoor. Alles is in orde, het is allemaal betaald. Maar ja, dat zegt hij wel, maar ik ben anders wat benauwd. Nou ja, dat is nou dat menselijke, hè. Dat is nou dat tegen vlees en bloed. Dat hadden de Israëlieten ook. Die wisten van Gods belofte. Maar toch zeiden ze, nee, laten we proberen zo rechtvaardig te zijn. Laten we zo'n gerechtigheid oprichten. Dat God ons aanneemt. Dat God zegt, jullie zijn toch goede mensen. Jullie hebben toch je best gedaan. Om te doen wat ik wil. En omdat je dat gedaan hebt en geprobeerd hebt, je was wel niet helemaal volmaakt, maar omdat je dat gedaan hebt, neem ik jullie toch aan. Dachten ze allemaal. En dat zit er bij ons ook in. En nou is het de Heilige Geest. God. Het woord. Dat komt ons uit die schuilhoek trekken. Waar we eigenlijk geen schuilhoek hebben, want wees eerlijk, je kunt bij je eigen niet terecht. Je kunt het bij je eigen niet uithouden. Je kunt niet zeggen, hier zit ik veilig. Op je bank niet, kun je het niet zeggen. Je kunt ook niet zeggen, aan de tafel, daar zit ik veilig. Waar zit je eigenlijk veilig? Waar moet je heen? Hoe moet je nou blij worden dat de Heere overal is, ook aan zijn tafel? Dat hij daar is. Alleen dan. Als je, al is het bevend, mag zeggen, Heere, ik weet het, ik geloof het, u doorziet mij. En u ziet het allemaal nog veel erger als dat het is, want ik kan het vinden, ik kan mijn eigen niet meer beoordelen. Dat droom ik, dat ik mijn eigen kan beoordelen, maar ik kan mezelf niet beoordelen, want ik ben al een zondaar. Nou ja. Die zich aan zijn eigen spiegelt zich ook zacht. Maar zoals een heilige God mij ziet. Veel erger dan ik denk. Die dominee zei, ik heb mijn leven lang geprobeerd toen hij op zijn sterfbed lag mezelf te doorgronden. En het is me nooit gelukt. Ik ken mijn eigen nog niet. Zo'n modderpoel. Ja, maar nou... Die boodschap van de koning tot die heengaande mensenkinderen, tot die vluchters. Kijk nou eens naar mijn lieve zoon. Die is ook heen gegaan. In gemeenschap met de Heilige Geest. En die is gegaan om mijn wil te doen, mijn wet op te luisteren. Mijn deugden groot te maken.
Die heeft nooit wat stiekem gedaan of gedacht. Altijd open. Dan kunnen we nooit blij zijn buiten de Heer Jezus met dit woord. Waar zou ik heen gaan voor uw geest? Want die ik is zo verdoemelijk van de mens. Die ik is zo te veroordelen aan alle kanten. Het is met recht zo'n vreselijke ik. En dan uw geest. Oh, dat kan nooit goed aflopen. Dat kan nou alleen maar goed aflopen met het oog op hem. Die gekomen is niet om te vluchten. Maar om zijn leven te geven tot een rantsoen voor zeven. Met het oog op de Heer Jezus alleen kun je blij zijn dat je er bent. Dat je geboren bent. Maar dat wij hem vergeten. Of dat wij vergeten. Dan mag je met een glimlach zeggen. Waar zal ik uw geest ontvlien? Waar zou ik heen gaan voor die geest, heren? Nee. U kent dat mannetje wel. U weet wel van het gedicht zo van zijn hart, dat alleen maar boos is van zijn jeugd af. U weet het wel. Maar ik weet, mijn losser leeft. Mijn verlosser. En hij heeft tot mij gezegd, ik voor u, daar u de eeuwige dood had moeten sterven. Ik ben heen gegaan, gevlucht. Maar u hebt mij opgezocht en gezegd, Simon, Jonas, zoon, heb jij mij lief. Hij weet alle dingen hier. Hij weet dat die verloochenaar, die ellendeling, die booswicht, die hoogmoedige zondaar, hij weet dat ik u lief. Hij kon nergens anders meer heen. Zondag is avondmaal. Als je denkt, ik blijf thuis, houd daar rekening mee dat de Heer er ook is. Ook thuis. Ik hoop dat hij het geloven mag. Als je op je plaats zit in de bank, dat de Heere ook erbij is. Ja? En als je aan zijn tafel mag zijn, dat de Heere er ook bij is. Maar aan de tafel wordt verkondigd, God in Christus. Waar zou ik heen gaan voor uw geest? Heere, ik ben zeer beschaamd. Dat mag hij wel zeggen. Ik ben zeer beschaamd. Ik ben een vluchter. Een wegkruiper. Maar u schudt net zo lang aan de boom tot ik eruit val. Want u hebt uw heilige geest verworven. Om mij te leren. Van dat ware hemelse brood. God geven. Dat wij dan zo mogen naderen. Niet met de geest der dienstbaarheid tot dienstbaarheid barende. Maar moet ik heen? Kon ik maar weg? Durf niet thuis te blijven. Durf ook niet aan te gaan. Maar dat je nou eens echt van harte... In die wetenschap dat de Heere er is en dat je die geest niet ontlopen kan. Dat dat nou eens tot blijdschap mag zijn. Dat de Heere erbij is. Aan zijn tafel. Dat hij de gastheer is. En dat hij tot zulke heengaande mensen blijft getuigen. Kom eens terug. Kom eens terug. Kom, alle dingen zijn nu gereed. Ik las nog iets. Gisteravond, dan gaan we mee naar huis. Van een oude schrijver. Ja, ik heb niet zoveel oude schrijvers. Het is een oude van 1600 zoveel, hoor. Dus,
Sommigen zouden zeggen, dat is wel een goede, maar dan gaat het zelfs niet over het avondmaal. Saldenus.
Maar stellingen, die wou ik voorlezen. Dat deze vreugd des avondmaals juist niet gebonden is aan dezelfde tijd, dat wil zeggen, als je aan het avondmaal gaat, dat je dan niet altijd die vreugde hebt, op welke het, de tijd op welke het genoten wordt, het avondmaal dus, maar dat we er rekening mee moeten houden, dat ook lang daarna nog wel gevoeld en gemerkt kan worden de zegen van God. Daar geeft hij een reden op. Wat is nou de reden dat een mens menigmaal zo vreugdeloos van de Heere, van de tafel des Heeren opstaat? Hoe komt dat nu, wil hij zeggen? Nou, zegt hij als antwoord, omdat gij u daar met verkeerd werk bezig gehouden hebt. En u meer bekommerd hebt met uw zonden en gruwelen, als met de genade van Jezus Christus aan te merken. Dat is belangrijk. Ten slotte, hoe verdood zijn die mensen die door een inbeelding van zwaarigheid en moeilijkheid niet van dit of zich van dit heilig werk, avondmaal, schang, laten afschrikken. Het is zo'n last, het is zulke last, roepen ze, die geenszins zo licht te beginnen en nog zwaarder uit te werken is aan de tafel. Maar, o dwaze excuses, die gij hier op grond vest, wat is er toch zwaar, indien gij het door uw eigen schuld niet zwaar en maakt. Amen.